Wilt u allemaal even gaan zitten, dan kunnen we beginnen, anders dan komen we waarschijnlijk niet aan alle vragen door. Er zijn er nog een paar. Zijn er nog meer?
Deur dicht houden, de rest komt dadelijk weer binnen. Kijk.
Ja, we gaan. Als u allemaal even stil wilt zijn en stil wilt zitten, en dan heb ik een verzoek of u niet wilt roken tijdens de bijeenkomst, want het is hier nogal gauw benauwd.
Goedenavond, vriend. En mij de eer en onmogelijke taak om uw vragen te beantwoorden. En ik zou graag willen beginnen met datgene wat schriftelijk is ingediend. We beginnen met nummer 1.
Ik zou graag het volgende willen weten. Als iemand zwaar ziek is en niet beter kan worden, en er wordt euthanasie op hem toegepast, hoe wordt dat dan boven beoordeeld? En wordt degene die de euthanasie toepast beoordeeld, of degene die er om vraagt?
Ik heb zo het gevoel dat u niet helemaal begrijpt wat er aan de hand is bij ons. Ik heb trouwens een tante gehad, die was ook zo. Als je die zei dat de koningin, niet wij, ook wel eens op de fiets zat, vroeg ze of dat met sleep en kroon gebeurde. De situatie ligt ongeveer als volgt. Wanneer op iemands eigen verzoek euthanasie wordt toegepast, dan is hij zelf daarvoor aansprakelijk. En aangezien hij dit gemeenlijk doet om zowel zichzelf als anderen lijden te besparen, is dat van zijn standpunt uit goed geweest. Dus hij komt niet, oh mijn god, wat heb ik nou gedaan, maar zoiets van, daar zijn we met z'n allen eindelijk lekker vanaf. En als je met zo'n gevoel komt, dan kijk je rond je en dan zie je licht. Maar als je denkt, oh wat heb ik gedaan, dan kijk je naar jezelf en dan zie je vaak nog wel eens wat schimmers. Dus ik dacht dat dit een voldoende antwoord was. U hoeft het niet met me eens te zijn, maar veel andere antwoord krijgt u toch niet.
Hoe staat u tegenover de transcendente meditatie?
Nou, kijk eens. Zakelijk gezien, zoals neef Jan, die heeft in de grutterij gezeten, nou zou ik zeggen, het is een goed product. Je kunt er wel wat mee doen, maar het kost nogal. Vooral wanneer je de bijkomstigheden ook wilt hebben. Kijk, TM, je krijgt dus voor je eerste geld, dat niet weinig is, in ieder geval wat meditatieles en zo. Je krijgt je eigen begripje om mee te werken. Dat is allemaal heel aardig. Levenslange service voor controle en zo. Geef een garantie ook, zit ingebouwd. En maar dan komt het, een weekend zus, een extra cursus zo, hè. Ja, kijk, dat is dus eigenlijk wat ik zou zeggen een rijkeluissysteem. Maar op zichzelf is het een systeem dat, wanneer we de financiële kant buiten beschouwing laten, zeer veel goed kan doen. Is dit voldoende?
Hoe zal de situatie zich in Cambodja verder ontwikkelen?
Ja, dat vraag ik me ook af. Maar als u het mij vraagt, zal het wel nog iets linkser worden voordat het omslaat.
Wilt u nu eens duidelijk zeggen welke machten de gang van zaken in Nederland beïnvloeden? Het MIC, Rusland, de Arabische wereld of de georganiseerde misdaad?
Het is natuurlijk heel erg moeilijk om te zeggen waartoe al die belangrijke heren in feite behoren. Maar laten we het zo zeggen, Nederland wordt in feite door een betrekkelijk kleine belangengroep beheerd. En die belangengroep is de laatste tijd uitgebreid met buitenlandse zakenbelangen. De misdaad is eigenlijk incidenteel daarbij betrokken. En er bestaat natuurlijk ook wel een groot misdadigerssyndicaat. Wij, die mensen hebben ook een eigen vakbond. Maar dat is eigenlijk bijkomstig, want die mensen die werken alleen daar waar het op het ogenblik goed gaat. Ja? Maar die anderen die blijven hier. Dus van die misdaad kun je voor een deel nog eens afkomen, maar die anderen daar zit je mee opgeschreven.
Is het nou een linkse of een rechtse macht?
Een macht is nooit links of rechts. Ze is alleen ingesteld op het continueren van haar eigen kracht en invloed. En dat betekent dat ze het ene ogenblik links is en het andere ogenblik rechts. Precies zoals nodig is om bepaalde niet gewenste invloeden uit te schakelen.
Maar is er dan geen sprake van een botsing van machten op het ogenblik? Concurrentie of zo?
Nou, als je het zo bekijkt, geloof ik niet dat daar in politiek opzicht sprake van is en ook economisch niet in voldoende mate. Nou, er is dus een te grote samenwerking tussen al degenen die een bepaald deeltje macht in handen hebben. En dat betekent dus dat de machten achter de schermen, dat zijn de belangrijkste, het met elkaar eens zijn dat je beter een beetje onrust kunt hebben, waardoor de mensen zijn afgeleid, dan dat ze erachter komen dat ze eigenlijk helemaal niets te zeggen hebben. Ja, dat zou je ook niet geloven als je ze soms hoort. Nou, al die bewuste sprekers, zoals een nog levende vriend van mij zou zeggen. Maar er wordt hier in Nederland wat weggeoreerd. Is mij trouwens wel eens opgevallen. Ik ben per ongeluk eens op een politieke bijeenkomst geweest. Kijk, als ik nou niet gekeken had, had ik gedacht dat het een zonderling soort preek was. Die gedragen toon der politici. Maar goed, daar gaat het niet over. Volgende vraag.
Meent u nog steeds dat er geen reden voor pessimisme is? Ontwikkeling van de juiste mentaliteit vergt toch een lange periode. En momenteel gaat het toch in bijna alle opzichten de verkeerde kant op.
Dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. We kunnen in ieder geval constateren dat de omstandigheden zoveel spanningen bevatten, dat juist daardoor eigenlijk de mensen een beetje tot leven gaan komen. Ze moeten zich gaan verdedigen, ze moeten kijken hoe ze eruit komen. Kijk, ik heb een oom en een tante gehad, dat was... Ja, mijn tante was Agatha en mijn oom dat was Henk. Ja. Maar kijk, tante Agatha, dat was dus wel de spreekbuis van het gezin. Ja, en er gebeurde nooit wat. Tante rebelde, ja, en oom ging rustig voort. Ja, hij heette niet de boer, maar hij ploegde wel rustig voort. En zo kwam het dus op een ogenblik zo ver dat tante te veel gerebbeld had. En toen zat oom Henk in de moeilijkheden. Kijk, en toen heeft hij dus een soort interne reformatie gesticht in zijn huis. Tante is na enige tijd bekeerd. En daarna waren de problemen die tante Spraat had opgeworpen plotseling verdwenen. Ja, als je tante erover hoorde praten, had ze het zelf allemaal gedaan natuurlijk, maar dat komt meer voor. Het wonderlijke van een vrouw is dat ze ongelijk heeft en dan later zich erop beroept dat ze dat reeds eerder gezegd heeft. Dames, vergeeft u mij. En alsjeblieft, ik ben een geest, Arsenicum helpt niet meer. Volgende vraag.
Hoe schuldig is Menten?
Niet zo schuldig als een zekere knoop hem zou willen zien. Ik geloof dat zijn daden voor een deel meer in aanmerking komen voor een omschrijving door de heer Pierre Knoops dan door de omschrijving zoals Hans Knoop die presteert. Anders gezegd, onjuistheden en eenzijdigheden spelen in het onderzoek en de beoordeling en de propaganda een grote rol. Men is dus minder schuldig dan u waarschijnlijk op het ogenblik denkt. Aan de andere kant is u ook veel gemener dan u op het ogenblik beseft.
Wordt een zeekoe met de kop of de staart het eerst geboren? Dat schijnt men nog niet te weten.
Als ik een zeekoe tegenkom, zal ik het vragen. Maar als ik zo'n zeekoe zie, dan denk ik, nou ja, als ze met de staart eerst gaat, is het een kwestie van klein beginnen. Maar die beesten zijn niet zo, dus het zal wel andersom liggen.
Waren de goden cosmonauten die de aarde in het verleden bijstonden en komen zij ook heden nog hier? En zijn ze bereid weer contact met, met aardsen op te nemen?
Ja, nou vraagt u me wat. Er zijn wel cosmonauten geweest op aarde. En naar gelang de religie zijn ze wel eens goden of duivels genoemd, ook neem ik aan. Ja, per slot van rekening zijn zoveel mensen die vergoddelijkt zijn in de loop der tijden. Maar of nou alle goede cosmonauten zijn geweest, nee. Dat zou ook makkelijk zijn, dan zou je ze terecht naar de maan kunnen wensen. Ja, maar nee, ik heb zo eerder het gevoel, er zijn inderdaad wel kosmische contacten. De aarde is een tijd lang bezocht door wezens uit de ruimte. Dat gebeurt nog wel eens. Maar ja, of ze daar nou zo graag contact met de mensen opnemen, en vooral dat meer directe contact, hè, die directe vertoning, zoals Ezechiël die bijvoorbeeld beschrijft, nou dan heb ik toch het idee, als ik een cosmonaut was, begon ik er nooit aan. Want als je kijkt wat het voor rots is op aarde, anyway, dan kun je beter buiten blijven. U gaat toch ook niet naar Artes om te stoeien in de leeuwenkooi? Nou dan.
Hoe is het heelal en hoe is het zonnestelsel ontstaan?
Kijk, dat heelal, dat is op een heel zonderlinge wijze ontstaan. Er was niets. Dat wil zeggen, niets waarvan je zeggen kon dat het iets was. Want niets is meer dan iets, omdat er eerst niets was voor er iets was. Nou, toen op een gegeven ogenblik zei dat niets dus pang. En ineens was er iets. En toen dat ver genoeg uiteengedreven was, bleek dat een warreling van verschillende krachtveldjes te zijn, waaruit kleine materiedeeltjes kwamen die onmiddellijk begonnen te botsen met elkaar. Echt zo snelwegsysteem. En die begonnen dus ruzie te maken, waarna ze om een gemeenschappelijke as begonnen te wervelen. En ja, daar kwamen kluiten in. Hè. Dus die kosmos werd als het ware door die eerste plof werd ze gekernd. En dat werden sterren. En soms kwamen sterren elkaar zo tegen. En was het een beetje te dicht wat de massa betreft. Nou, dan hing er zo'n streepje aan. Als ze dan gedag wuifden, bleven er stukjes hangen. Het werden ook planeten. En in andere gevallen. Nou, was er misschien ook een ster die een beetje instabiel was, niet waar? Die zei, ik heb de hik. Nou, dan zei die ster hik en dan werden er ineens een paar planeten geboren. Zo ging dat. Nou ja, en langzaam maar zeker dus, zijn vooral de minder belangrijke delen en massa naar de buitenkant gegaan van die beginnende grote plof. Kijk, en dat is nu dus eigenlijk de verklaring waarom uw zonnestelsel aan de buitenkant draait. En dat is misschien ook wel een verklaring voor de voorliefde voor een plof die bij vele mensen nog bestaat, tot de Big Bang toe. Maar als u mij het recht geeft om een oordeel te spreken, ik voel wat dat betreft meer voor een Engelsman dan voor een Amerikaan. De Amerikaan heeft het over de Big Bang. Hè? Ik vind de Big Bang voorlopig, zeker in Pickwickiaanse omgeving, veel attractiever.
Maar wat is er eigenlijk buiten de twee landen?
Niks. Maar niets is iets. En het schijnt dus dat het niets in zichzelf een krachtveld is, in zichzelf besloten en in latente toestand, behalve op die punten, waar het dus een zodanige onevenwichtigheid heeft bereikt, door welke oorzaak dan ook, dat er materie is ontstaan. En als u me nou vraagt waarin dat niets dan weer is, dat weet ik ook niet. Het enige wat ik kan zeggen is, ze hebben mij eens verteld, toen we erover bezig waren, ik meen dat het mijn broer Jan is geweest, Hè, die zei tegen mij, je zegt, kijk kerel, jij praat er nou zo gewichtig over, denk ook wel. Hè. Ik bedoel, om een beetje prettig te praten heb ik 2 sherry's nodig. Heb ik niet gehad als ik jullie voor veel lichte tijden heb. Maar, je zegt, kijk, de schepping is Gods woord en een woord is een gedachte die geuit is. Maar waarin een woord klinkt, weet je niet. Misschien zijn wij allemaal wel een gedachte die in God zit, maar dan weten we nog niet wat God is. Dus laten we ons niet met deze raadselen bezighouden, voordat we zelf onze vrede met ons lieve Heer gemaakt hebben. Ja, en dat is een moeilijk punt. Hè. Wanneer ik dus op mijn manier vrede maakte, dan werden anderen daar boos over. Dat is mij vaak overkomen. Een zeer misschatte persoon geweest op aarde. Maar laten we eens doorgaan.
De persoon Christus, wat was dat eigenlijk voor een figuur of mens?
Nou, ik heb het ook pas later bij moeten leren. Eerst dacht ik het was Jezus. Maar nu blijkt Christus is een bepaalde eigenschap van het heelal, zeg maar. En die eigenschap die kan zich manifesteren op verschillende wijzen en verschillende vormen. En Jezus schijnt daar één van te zijn geweest. Dus de Christus is een kracht, niet een persoon, in de zin waarin mensen over personen spreken. Nou, dat is geloof ik alles wat ik daarop zeggen kan. Ja, ik ben ook niet zo ver gevorderd. Ik heb in mijn tijd wel eens een imprimatuurtje gekregen, maar ik kan nog geen uitspraken ex cathedra doen in dat opzicht. En zover ik het na kan gaan, kunnen pauzen dat ook niet meer als aan onze kant zijn. Dat valt ze wel zwaar tegen. Zullen we verder gaan?
Welke buitenaardse beschavingen hebben ons in het verleden en heden opgezocht?
Nou, ik moet zeggen dat ik niet weet waar die visitekaartjes gebleven zijn. Maar als ik ooit het gastenboek ontdek, zal ik niet nalaten het u mee te delen. Het schijnen er nogal wat geweest te zijn. En de belangrijkste schijnen van 4 of 5 planeten te komen die in verhouding niet zo ver weg liggen. Dus zeg tussen de 20 en de 30 lichtjaren. Nog een eind weg, je zal het moeten lopen, nietwaar? Toch in de maatstaven van het al is dat maar een klein hortje. Hè? Goed.
Zijn de verschijningen en de boodschappen van de vrouwen van alle volkeren bedrog, fantasie, geestesziekte, godsdienstwaanzin of inderdaad een verschijning plus boodschappenreeks van de geestelijke wereld? En er zit een heel mooi plaatje bij van de vrouwen van alle volkeren.
Wanneer je goed begrijpt dat voortdurend boodschappen naar de mens gaan, althans, eigenlijk is het niet helemaal waar, hè? Kijk eens, er zit hierboven een soort uitgever en die publiceert dan in een tijd een bepaalde reeks boodschappen of indrukken, zoals u het noemt. Nou, de een die zet dus het begin van de plaat op, de ander misschien het eind, maar die plaat is er wel. Maar nou komt het, de een die zegt dus, die boodschap komt hier vandaan, dus de vrouw aller werelden. De ander zegt, nee, het is de wereldgeest. En weer een ander zegt, nee, het is de heilige maagd. Ja, dus, en weer een ander die zegt misschien, ja kijk, dit hebben wij ontdekt in de nagelatere schriften van Mao. Hè? Altijd makkelijk als iemand geschriften nalaat. Je kunt er altijd in vinden wat je nodig hebt, ook al moet je het soms zelfs hier schrijven. Maar op die manier komen die boodschappen in de wereld. De vorm is geen reële vorm. Het is de voorstelling die hoort bij de boodschap voor de persoon die de boodschap ontvangt. Laat ik het zo zeggen, ja, het is moeilijk hoor, u denkt waarschijnlijk, nou daar zit je nou als geest en zeg het nou maar even gauw, maar kijk, dat is nou eigenlijk hetzelfde als wanneer iemand u een brief bezorgt, dan kijkt u en zegt hij, ha, dit is de postbode, nou zo is het dus als zo'n geestelijke boodschap komt, er ligt een vrome katholiek, niet waar, die kijkt even, die zegt, ha, is de heilige maagd. Er is een ander die zegt, hé, Het is moeder Isis. En weer een ander die zegt, hé, het is de vrouw van alle werelden. En hij zegt, ze heeft weer maat beluisterd. Dat is de nieuwe boodschapper van de meester van deze tijd. En zo maakt ieder het zijne ervan. Maar ze kijken naar het uniform. Hè? Begrijpen wat ik bedoel? Nou, dan gaan we doen.
Het jaar 1982, de ontwikkeling van de Derde Wereldoorlog. Staan er alleen maar op.
Nou, laten we hopen dat die niet al te voorspoedig is. Zo'n ontwikkeling die kan wel eens afgeremd worden. Maar de situatie is ongeveer als volgt. Tot rond 1980 blijven we voortdurend strijden met toenemende economische moeilijkheden. Het is heel eigenaardig, degenen die er het hardst mee strijden hebben er het minste last van, daar zorgen ze wel voor. En wanneer de mensen daarmee bezig zijn, dan is het dus ook nodig om de belangengebieden op aarde opnieuw te verdelen. Wanneer de mensen nu hun goederen willen verdelen, komt er geen oorlog. Maar wanneer ze hun belangengebieden willen verdelen, wel. Want dan zegt de een, hè, ik een beetje meer dan jij. En dat wordt dan een chorus, en omdat niemand zijn zin krijgt, valt het slagwerk in. En als het hard genoeg invalt, het hele huis. Wij nemen aan dat er tot die periode een toenemend aantal revoluties zal zijn. En we nemen ook aan, tenminste dat heb ik van deskundigen gehoord, want zelf weet ik er zoveel niet van, dat er dus juist in de volkeren steeds meer groepen zijn die niet oorlog willen, omdat ze voelen dat zij zelf daardoor geschaad worden. En dan ziet het er voor ons meer uit of we dus enkele kleine oorlogen, maar een heel wereldomvattende revolutie krijgen in de jaren 81 tot 84, dan dat we in 1982 die wereldoorlog kregen. Die invloeden kunnen een wereldoorlog betekenen, dat geef ik toe. Maar als de mensen zo stom zijn, nou ja, dan komen ze maar aan onze kant om te leren dat het niet deugt. Dat is het enige antwoord, want veel kans om op aarde te blijven hou je dan toch niet over. Maar ik ben optimistisch hoor, ik denk dat we voorlopig nog ruimte genoeg hebben aan onze kant.
Ja. Waar lopen die revoluties dan op uit, van 81 tot 84?
Nou, waar elke revolutie op uitloopt natuurlijk, dat de mensen elkaar bestrijden tot uiteindelijk iemand net een beetje handiger is dan de rest, en dan probeert zichzelf op de plaats te stellen die de vroegere gezaghebbers hebben gekregen. Maar omdat hij daar iedereen voor nodig heeft, kan hij dat minder expliciet doen. We krijgen dus wetten en regels in de maatschappij die veel meer voortkomen uit de gemeenschap. En de mensen die in zo'n situatie meer op zichzelf aangewezen waren, hebben ook onderling hechtere groepen gesticht die elkaar helpen. Ja, Nederlanders doen dat ook wel, maar dat is dan alleen als er iets te kanker is. Hè? Nederlander helpt een ander altijd om te kankeren. Ja, dus heel eigenaardig. En dat is nou een land niet waar we in zoveel doen voor de kankerbestrijding. Ja.
Kunt u aangeven waar het meest treffend is op een oorlog? Dus welk gebied?
Bij de grootste kansen zijn Noord-Afrika. Vooral in 78, 79, eind 78 waarschijnlijk in Noord-Afrika rond Israël, 79 zeer waarschijnlijk conflicten die zich uitbreiden over het geheel van Afrika, met brandpunten onder meer in Zuid-Afrika en verschillende gebieden in Midden-Afrika. Daarnaast moeten we rekenen in de jaren 80, 81 op zeer grote en waarschijnlijk zeer bloedige omwentelingen in delen van Zuid-Amerika en een uitbreken van geschillen en oorlogjes in Azië. Ik neem aan dat vooral Zuid-Azië, dat dan al met die situatie Israël en zo betrokken is, dat dit de eerste felle verschijnselen te zien geeft Ik vermoed dat er sprake zal zijn van een opstand van de massa's in alle gebieden, zeg maar tussen Iran eigenlijk en de Chinese grens. Terwijl in China zelf in deze periode eveneens nog weer een nieuwe revolutie op gang komt. Althans, de bestaande revolutie met zijn tot nog toe achtergehouden verschillen zodanig flagrant wordt dat het niet meer mogelijk is om te zeggen dat ze niet bestaat, laat ik het zo zeggen.
En Europa?
Nou kijk eens, Europa is voortdurend bezig en ik denk dus dat onder andere de EEG-partners elkaar afdrogen wanneer ze een economische koude douche hebben genomen. Maar ik geloof niet dat Rusland bijvoorbeeld even West-Europa gaat bezetten. Die zijn wel verstandiger. Want tegen die tijd kost het meer om Europa op peil te brengen, dan dat het kost om Boterbergen en zo tegen een koopje over te nemen. Kan ik u garanderen. Goed, mag ik hier mijn bijna Hiltermaniaanse taak beëindigen? Dan zou ik graag de volgende vraag willen.
De dichtstbijzijnde beschaving in de ruimte, hun invloed op en relatie met ons.
Geen commentaar. Ik heb namelijk geen tijd genoeg om dat precies te vertellen. Maar de dichtstbijzijnde die veel invloed heeft op u, dat is wel Sinji. En wel speciaal de ster Sinji 2, planeten daarvan. Die hebben nogal eens contact met uw wereld. Maar daar merkt u toch niks van en maakt u er ook maar niet druk om ook. Als je zo'n gek type ziet lopen, moet je niet zeggen, het is een marsmannetje. Zeg God, welke film draaien ze nou weer? Anyway.
Een vraag over Phobos, de bewoners, het doel van hun verblijf, beschrijving van het ras en van waar is het afkomstig of van waar zijn ze afkomstig?
Alweer een reeks vragen die van mij een kennis veronderstellen die ik niet geheel bezit. Ik kan alleen zeggen dat zover mij bekend er geen belangrijke bewoners meer zijn eigen aan dit ruimtevaartuig, dat was het oorspronkelijk. De beschrijvingen van ze zijn iets groter geweest dan mensen in doorsnee. Ze zagen er een beetje grotesk uit, doen een beetje denken aan bijvoorbeeld die tempelwachters die je op Bali kunt vinden. Wat hun temperament betreft, zover ik het nu kan zien, doet dat denken aan het zand van Ameland.
In Portugal en in Polen komen de minste gevallen van kanker voor. Kunt u daar een verklaring voor geven en kan die voor de rest van de wereld nuttig aangewend worden?
De welvaart voor de massa is in beide landen nog dermate beperkt dat ze daaraan nog niet lijden. Kanker is voor een groot gedeelte een welvaartsziekte. En per slot voor rekening, als je alle andere ziekten hebt weggewerkt, moet je toch nog iets overhouden, nietwaar? Want waar heb je anders al die academische ziekenhuizen voor nodig? Naarmate uw welvaart groter wordt, blijkt dat er meer in het leven is wat voor u niet gezond is. Wanneer u dan probeert om gezonder te gaan leven, wordt u zwakker dan gezond is en wordt u zo ongezond dat elke zwakte tot verschillende ziekte aanleiding kan zijn, waarbij onder andere bepaalde kwalen van het zenuwstelsel en daarnaast ook de vatbaarheid voor het virus dat kanker veroorzaakt.
Heeft futurologie en polemologie voldoende aan de haar bekende gegevens om tot verwachtingen en uitspraken te komen, of ligt er een groot gedeelte koffiedik kijken aan ten grondslag? Zijn er tekenen waarop op een of andere wijze van buiten de mensen zodanig de nadruk gelegd kan worden dat ze als duidelijke waarschuwing gaan gelden, naar aanleiding van bijvoorbeeld atoomoorlog voorspelling?
Nou, ik ben ervan overtuigd dat elke futuroloog en polemoloog zal zeggen dat zijn feiten voldoende zijn om tot uitspraken te komen. Al is het alleen maar omdat er op dit terrein steeds meer uitspraken worden gedaan. Maar als u vraagt of ze verantwoorde uitspraken kunnen geven, dan meen ik dit te mogen betwijfelen. Er is namelijk onvoldoende inzicht in de psychische ontwikkelingen van de mensheid en de verschillende groepen binnen die mensheid. Er is een onvoldoende begrip voor schijnbare bijkomstigheden die toch erg belangrijk zijn. Hebt u dat verhaal wel eens gehoord van die wesp? Het was perfect georganiseerd verkeer. Een snelweg en alles. Alleen ze had op één ding niet gerekend, was een wesp. Die wesp die kwam naar binnen en die automobilist die zat zo, niet waar. Anderen werden al nijdig, die dachten dat hij het tegen hen had. En toen eindelijk dacht hij, nou heb ik hem, want hij voelde hem gaan zitten. Hij sloeg, verloor de macht over het stuur. 144 waren ze in de vernietiging en zo een bevordering van de handelsomzet. Historisch. Niet hysterisch, historisch. Dat verschil weet men tegenwoordig ook vaak niet. Men slaakt hysterische kreten en noemt die dan een historische waarheid. Het is erg moeilijk om dat te onderscheiden. Maar wat ik dus heel simpel wilde zeggen is dit. Men heeft geen mogelijkheid om alle factoren dermate juist in te schatten. En beschikt over onvoldoende waardering voor bepaalde historisch wel kenbare invloeden die men echter als bijgeloof verwaarloost, zodat moet worden aangenomen dat de uitspraken beperkt in waarde zijn. Per slotverrekening is ook mijn theoloog het geval hoor, dus het verschil is niet zo groot en menige econoom die orakelt ook op dezelfde manier. Dus maak je er geen zorgen over.
Welke is een verworvenheid of kunst, CQ kundigheid, die waarde heeft onder alle volkeren en in alle tijden, niet dienende ter vervulling van de primaire levensbehoeften? Of wat is een artikel van aan dezelfde beperkingen onderworpen dat op een even algemene interesse en behoefte kan rekenen?
Ja, met een artikel wordt het moeilijk, dacht ik. Maar als u mij vraagt wat de meest algemeen geldende waarde is, de mensheid, dan zou ik zeggen de fantasie. En elke uiting daarvan. Want fantasie is eigenlijk de basis van alle muziek, van alle geloof, van alle kunst. Ja. En ik geloof dat daarom de fantasie, het voorstellingsvermogen van de mens, hoe dan ook gebruikt, voor hem altijd een schakel zal vormen met zijn medemensen. Zelfs wanneer zijn wijze van uiting verschilt van die welke elders gebruikelijk is. Ik kan er niet meer van maken.
Heeft het Joodse volk, voor zover in Israël aanwezig, enig recht, al was het maar uitsluitend ter verantwoording aan zichzelf, zich zo te misdragen als het sinds 1967 in ieder geval doet?
Nou maak je me moeilijk. Ik ben daar namelijk nog geweest voordat ik doodging. En ik moet zeggen, ik vond vaak aardige mensen. Ik zou dit willen zeggen. De schuld voor het huidige Israël wordt gedeeld door degenen die zich beroepen op bijbelse rechten uit lang vergeten tijden en de Engelsen die het gezag toezeggen aan de Arabieren en gelijktijdig de vestiging van de Joden bevorderd hebben. Dus ik zou zeggen, de schuld van de Joden is beperkt. Ze moeten zichzelf zijn. Daarop hebben ze wel een recht, dacht ik. En ze zijn niet dermate welkom in andere gemeenschappen, dat je kunt zeggen, daar kunnen ze het ook rustig blijven en zijn. Ze hebben dus recht volgens mij op hun eigen gebied. Ik geloof echter dat ze niet het recht hebben prompt op dit gebied hun eigen godsdienst tot wereldlijk recht te verklaren, en zo een ieder in feite te onderwerpen aan hun eigen godsdienstige voorstellingen en alle staatkundige uitvloeisels daarvan. Ik meen ook dat ze niet het recht hebben om te koloniseren. Met andere woorden, hun gebied uit te breiden boven hetgeen zij bezaten. Wanneer ze dit hebben gedaan, dan moet worden aangemerkt dat ze ongetwijfeld hiertoe mede zijn gebracht door het optreden van Palestijnen, die zeker ook niet altijd rechtmatig gehandeld hebben. Het volk van Israël beroept zich op zijn recht, omdat het voelt dat dit zijn enige mogelijkheid is om te leven. Het werkt er hard voor, het heeft van vroegere Palestina, althans het deel dat men bewoont, veel meer gemaakt dan de andere bewoners in 2000 jaar hebben gedaan. Als zodaner mocht ze ook wel een prestatierecht worden toegekend, dacht ik. Maar ik meen dat hun fout is dat zij zich als uitverkoren en afzonderlijk beschouwende weigeren een ander als gelijkwaardig te zien en vanuit zich in samenwerking met die ander te gaan, ook wanneer dit eigen belangen soms zou benadelen of schaden. De neiging oog om oog, tand om tand als een onveranderlijke wet te zien, heeft bovendien een groot gedeelte van het volk ertoe gebracht onrechtmatige daden te stellen, daar men niet bereid was de oorzaak van gebeurtenissen te overzien, maar slechts de gevolgen met gelijksoortige acties heeft beantwoord. Nou, dat is toch diplomatiek, zou ik zeggen. Ja.
Waarop is de Bijbel gebaseerd en hoe is hij ontstaan? Zijn overeenkomsten met andere godsdiensten toch door een gemeenschappelijk vermoeden van hogere waarde of levens ingegeven?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Kijk, als ik nou zeg, de Bijbel is een soort bloemlezing van de historie en filosofie van een aantal stammen, uiteindelijk onder leiding van Mozes door de Levieten samengevoegd en later met historische veronderstellingen eerder dan met feiten aangevuld, dan zal men zeggen, ja, maar het is Gods woord. Hè? Nou ja, goed, God mag voor mij, daar heb ik geen bezwaar tegen, maar als God zo spreekt, dan vraag ik me waarom hij zo strijdig is met zichzelf. Hè? Ja. Dus ik zou zeggen, het is een soort overlevering waarin historie en allerhand andere waarden samengevoegd zijn. En ik zie het geheel daarvan dan ook eerder als vergelijkbaar met bijvoorbeeld de heilige boeken van de Hindoes, de Veden. Ook elders vindt men dus dergelijke overleveringen. Het is duidelijk dat alle mensen een geloof hebben gehad in een voortbestaan, zij dan niet voor iedereen. Het is ook duidelijk dat ze geloofd hebben in krachten die vanuit het ongekende of vanuit de natuur konden ingrijpen. En dat deze factoren in elk geloof een basiswaarde vormen is begrijpelijk, want elke primitieve stam komt al snel tot een animistisch geloof om zo tot een rationalisatie te komen van het onverklaarbare in zijn omgeving. En dan kunnen we zeggen dat de Bijbel, juist omdat ze een historisch boek is, zeer veel waarheden bevat, maar ook veel, hoe zou je dat zeggen, veel mooi opgesierde waarheden, zo ongeveer als het geschiedenisboek van de staat der Nederlanden dat bevat. De nadruk ligt altijd precies daar waar het uitkomt. En dan zou ik ook daaraan toe willen voegen dat zelfs de evangeliën feitelijk een soort propagandageschrift zijn, zodat het enige wat ons overblijft als waarschijnlijk onvervormd en waar, ligt in de brieven der apostelen. Maar het wonderlijke is dat we daar alleen uit kunnen horen dat andere mensen toch nog altijd zondaars waren en dat ze hun leven moesten verbeteren. Nou ja, dat is ook niets nieuws. Want dat heeft eens de voorvader van een grote aapaltieren zijn kinderen verteld, terwijl hij bezig was om een permade te zoeken. Ja, en kijk, dat was nou niet hier, anders was het zelfs made in Holland geweest. Dus hier heeft u mijn visie alweer zo goed mogelijk, dus diplomatiek mogelijk, omkleed. Met redenen.
Maar wat is eigenlijk de waarheid allemaal van verhalen zoals de grote zondvloed? En de spreiding van de Rode Zee?
Nou, er zijn dus redenen om aan te nemen dat die spreiding van de Rode Zee eerder een overdrijving is voor een wel meer voorkomend tijdelijk droogvallen van de Schelpzee, die dus niet de Rode Zee zelf is. Deze schelf of schelpzee, die kan dan bij een veranderende wind enorm snel vollopen. Dus dat klinkt aanvaardbaar. En een grote zondvloed, nou, we zijn alleen al bij de opgravingen rond Uruk overblijfselen gevonden van meerdere overstromingen van grote omvang. En de mensen toen hadden waarschijnlijk het idee, als bij ons gebeurt, is het overal zo. Dat is mensen toch al eigen, dus die grote zondvloed zal waarschijnlijk betrekking hebben op een plaatselijk gebeuren, dat soortgelijk, maar niet gelijk in tijd, ook elders wel is gebeurd. Opvallend is dergelijke legende in het Abyssijnse hoogland, over een overstroming van alle dalen, overlevering over grote overstromingen en voorvaders die met een kanoe komen om de mensen te redden bij vier stammen, onder andere in Midden-Afrika, en rampverhalen zoals we die aantreffen, vaak samengaande met een stenen regen uit de hemel of vuur uit de hemel en dergelijke. Onder meer in de Azteekse overleveringen, mij ook in de Indiaanse overleveringen, nou ja, tot Chili toe, hè, zuiden van Chili toe. Dus je kunt zeggen, ja, er zijn wel dergelijke rampen geweest. En zeer waarschijnlijk heeft men die voorstellingen allemaal geënt op rampen die inderdaad bijna de hele wereld betroffen hebben, toen zij, om welke reden dan ook, haar afstand plotseling een aantal graden wijzigde. Dan moet ik weer op gaan schieten, geloof ik. Ja.
Zou een oplossing voor de Zuid-Molukkers zijn om voor de Nederlandse rekening een paar eilanden in Indonesië te kopen?
Ja. Ik weet niet of je dat nou ontwikkelingshulp kunt noemen. Hè? Ik geloof dat het voor hen beter zou zijn wanneer ze zelf terug zouden keren. Naar dat Indonesië en een revolutie dan, zover ze die dan nog begeren, door te voeren. En ik zou zeggen, geef ze de kans om dan binnen 5 jaar voor terugkeer te opteren, mits ze nou eerst maar eens voor 2 jaar tenminste opduvelen. Dat lijkt mij een zeer juiste oplossing. En als al die jongeren weten wat er waar is en wat er mogelijk is, dan kunnen ze altijd nog beslissen. Maar hier in Nederland staatjes spelen, terwijl je eigenlijk niets hebt om het op te baseren, buiten een aantal illusies die je zelf in stand houdt, dat lijkt mij onjuist.
De nieuwsmedia hebben ten tijde van de kandidatuur van Carter gezegd dat die de voorkeur verdiende boven Ford. Mijn mening is anders, omdat ik meer meen dat Carter een godsdienstmaniak is en derhalve volstrekt onbetrouwbaar. Hoe staat u hier tegenover?
Ja, ik ben blij dat u niet zit te vertellen wat u denkt van vannacht. Maar ik zou zeggen, elke staatsman, hoe vreemd het ook lijken, is uiteindelijk niets anders dan de marionet van zijn ambtelijk apparaat. Hij wordt gedreven door zijn politieke behoeften en door zijn ambtelijk apparaat. En alleen waar beide het af laten weten, doet hij iets aan zijn geweten. Is dat voldoende duidelijk? Dus of je in een fortje rijdt of dat je met pinda's loopt, blijft precies hetzelfde.
Hoe kunnen mensen die niet in leven na de dood geloven, soms zo vrolijk leven? Is dat omdat ze ergens toch niet geloven wat ze geloven?
Ja, dat zou wel eens waar kunnen zijn, nietwaar? Ik heb altijd ook met verwondering gekeken naar een buurman van mij, hè, die geloofde alles, maar hij zei dat hij het niet geloofde. En op grond van het feit wat hij geloofde en zei niet te geloven, deed hij dingen die ongelooflijk waren. Maar ik kan me best voorstellen dat iemand denkt, nou als het toch binnenkort afgelopen is, laten we dan er maar een gezellige boel van maken. En wat dat betreft is het geloof in het hiernamaals voor sommigen een reden om zichzelf en anderen op aarde te pesten zonder de zekerheid dat er later wat tegenover staat. Dus ik zou zeggen, het is zo dat een mens die te veel bezig is met het leven na de dood, eenvoudig niet voldoende goed als mens leeft om na de dood meer dan mens te zijn.
Mag ik hierop vragen, bent u gelukkiger nu dan op aarde?
Ik ben vrediger dan ik op aarde was en ik begin langzaam maar zeker erg gelukkig te worden. Kijk, op aarde kwam het bij vlagen en dan was het gauw afgelopen meestal. Hier is het dus, ja, het komt steeds hoger, hè? Er is altijd meer. En niet de angst dat het verdwijnen zal. Ik geloof dat die vrede geeft en dat de basis is van iets wat je toch wel geluk mocht noemen. Ja. Ik voel me beter aan de kant waar ik nu vertoef wanneer ik niet toevallig ergens een medium of zo te pakken moet nemen. Ik kan één ding zeggen, wanneer ze klein staan om me te laten reïncarneren in een voertuig naar verkiezing en een land naar verkiezing, dan zal ik zonder veel rijkberaad zeggen, mag ik nog even 100.000 jaar wachten. Dat zegt misschien genoeg.
Wat is moreel het beste verantwoord? 1. De wereldbewoners die nog komen te confronteren met de voor ons onzekere gevolgen van de kernenergie, of ten tweede dezezelfde mensen al alle fossiele brandstoffen op aarde aanwezig te ontnemen.
Nou, ik geloof dat het altijd op hetzelfde neerkomt. Kijk, het nageslacht wordt altijd belast met de schuld van de ouders, zelfs wanneer die menen dat het een verdienst is. Dus de keuze blijft ongeveer hetzelfde. Maar ik zou zeggen, zijn er nou geen andere mogelijkheden met de huidige techniek om te komen tot energiewinning? En in de tweede plaats is het nou werkelijk nodig zo ontzettend veel te verspillen. Als je aan die beide dingen al iets gaat doen, dan laat je het nageslacht een wereld waarin misschien niet veel fossiele brandstof over is, maar waarin je toch in ieder geval alles hebt wat je nodig hebt om gelukkig te zijn. En ik dacht dat het meest saillante punt is. Dus mijn keuze is eigenlijk niet waar. Verbrand de fossielen die een toename, hoe heet het ook weer, een verbruiksgroei in het energieverbruik nastreven, omdat hun belangrijkheid groter wordt naarmate anderen meer van hun product verbruiken. Als je die nou opstookt om de energie te verwekken die ze willen leveren, dan hou je zeer waarschijnlijk een matiging van het energieverbruik over. Er zit dan natuurlijk aan die energie een luchtje, maar dat zit er toch al vaak.
Gelooft u, gezien de opkomende tegenstelling tussen werkende en niet werkende mensen, dat een groep mensen, een kern, bereid is in de toekomst voor een vast deel, de overgrote meerderheid, te blijven werken, terwijl het non-actieve deel daar vrede mee zou hebben?
Ja, ik geloof dat ik persoonlijk zou zeggen, ik ben blij als er een werkend deel is, hoor. Maar ik geloof dat je werk tot een gunst kunt maken in plaats van tot een plicht of een recht. Plicht en recht zouden een beetje voorbij moeten zijn. Ik geloof dat de mensen zich zouden moeten aanwennen om te samen te doen wat nodig is, zonder levensonderhoud en verdere zaken uit te drukken in prestatie. Ik geloof dat je levensonderhoud moet uitdrukken in mogelijkheden, wat mogelijk is voor een ieder. En dat je daarnaast dan arbeid tot status kunt maken. En dan ben ik ervan overtuigd dat er voldoende statusbezetenen zijn die met alle geweld willen blijven werken. Maar als u graag bereiken wilt dat iedereen graag wil werken, dan moet u ontspanning verplichtend maken.
Is de Orde van de Rozenkruisers een instelling om tot een geestelijk hoger leven te komen?
Dat ligt eraan welk gebruik je maakt van de mogelijkheden die ze je biedt. Er zijn vele wegen waarlangs je bewuster kunt worden. Het Rozenkruis is één van die paden. Maar wanneer je jezelf zoekt en niet de waarheid die ook door jou geopenbaard wordt, kom je met de rozenkruiserij evenmin verder als met andere wegen. En wanneer een mens waarlijk zoekt het licht, de waarheid, door zichzelf te leren kennen en herkennen in de wereld, dan zal hij langs elke weg bewust worden. Dus het ligt er gewoon maar aan welke methode vindt u het meest aangenaam.
De laatste vraag. Hoe kunnen wij inzicht krijgen in ons eigen karma?
Nou, heel eenvoudig, door je te realiseren dat karma gelijk staat aan prenatale conditionering in geestelijk opzicht, zodat niet al wat hier gebeurt uw karma is, maar wel een voortvloeisel uit hetgeen u bent. Bent u niet tevreden met hetgene gebeurt, zeg dan niet dat het uw karma is, maar vraag u af door welke trekken in uzelf u hiermee geconfronteerd wordt. Probeer deze te veranderen en u zult misschien reeds hier uw lot, maar zeker een verder karma wijzigen. Dat was de laatste vraag. En ik vrees ook zo'n klein beetje het einde van de mij ter beschikking staande tijd. Dus als jullie dat niet erg vinden, zou ik nou dan graag willen gaan sluiten. Altijd improviseren heet dat, ja. Er is ook een klein beetje zwendel bij, hoor. Kijk, improviseren, wanneer je de tijd hebt om een kwartier na te denken, is geen improviseren. En door het tijdverschil heb je die tijd wel. Maar geeft u mij nu eens drie woordjes. Zal ik doen?
Huh?
Vonk.
Bloemenkracht. Liefde.
Oh, ik moet zeggen, dat ziet eruit als een of ander nationaal feest. En toch, door de vonk der liefde ontluikt de dorheid van ons zijn tot volle bloemenpracht. Want zo dor, zo droog, zo stil en verlaten, zo duister, zo somber, haast zonder bestaan, jok je door het leven heen, doof en blind en wat verwaten, en klaag jezelf een steen en been. En dan een vonk, een flits, het gebeuren. Je ziet wat buiten je bestaat. Er is een invloed. Is een lijden misschien zelfs dat je ondergaat. Dan ga je en zoek je. Dan wring je. Dan dwing je. Dan maak je jezelf. Plots open. Soms waar. En dan bloeit in het leven het schoonst van bestaande. vanuit jezelf een enkel gebaar. Ik ben deel van de wereld. Ik ben deel van het leven. Ik ben deel van de liefde. Deel van een lied. De dorheid vergeten. Het alleen zijn verbroken. Alleen nog een zang. Een enkele vonk. Want die verlies je niet. Ik zou zeggen, dat is heel juist en waar wat ik gesteld heb. Het is alleen zonderling dat het soms bij vlagen, bij mannen wordt opgewekt door vrouwelijke onderdanen. Maar dat blijkt dus alleen maar kunstmest te zijn en de bloemenpracht niet voortdurend in stand te houden. Maar als je leert het leven lief te hebben, dan is er een wilde in jezelf. En wie die wilde kent in zichzelf, die kijkt eigenlijk door de uiterlijkheid al naar een lichtere wereld waarover u hebt gevraagd, ben je daar nou gelukkig? Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is 26 oktober. Wel thuis.
Dankjewel.